Maar laten we vandaag ook eens kijken naar de profeten. En de mannen die door God waren gestuurd om in de wereld zijn wil en zijn plan te openbaren. Toen de tijd voor het volk van Israël. Maar ik denk dat we allemaal mogen stellen dat wat de profeten hebben gezegd, dat dat ook voor vandaag voor ons mag gelden. En als we dan zoeken naar de grootste profeet, wie zou dat dan zijn? Wie zou dat daarvoor mogen aanwijzen? Enig idee. Nou, die slide had natuurlijk even moeten wachten, maar als we naar die profeten kijken, dan vragen we ons af, waar zou je ze op moeten beoordelen? Moeten we ze beoordelen op al die wonderen die ze verricht hebben? Of misschien wel het aantal goed voorspelde profetieën? Of het aantal vijanden die ze in Gods naam hebben overwonnen? En in de Bijbel wordt er al onderscheid gemaakt tussen de grote profeten en de kleine profeten. En dan denken we misschien, de grote profeten die hebben echt veel grotere dingen gedaan. En de kleinere profeten, die waren er wel, maar die deden er niet toe. Maar zo zit het niet in elkaar. De grote en de kleine profeten in de Bijbel zijn vooral verdeeld omdat de grote profeten grotere boeken, dikkere boeken, zeg maar, waren dan de kleine profeten. En de grote profeten, dat zijn de boeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En de kleine zijn Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zachariah en Malachi. De 3 en de 12. En die 12, die worden ook wel de 12 genoemd, omdat heel vaak, zijn een beetje, ik wil niet zeggen vergeten profeten, maar die andere namen, die klinken toch wel anders. En dan heb je nog Daniël, ook een grote profeet, maar die wordt dan hier niet bij geschaard, omdat het boek van Daniël is weliswaar kleiner dan dat van de Hosea, een van de kleine profeten, maar toch, hij wordt tot geen van beide gerekend en wordt als Bijbelboek een beetje apart gezet als profetisch werk. Dan heb je natuurlijk nog de hele grote mannen, Mozes, Elia, Elisa, Samuel, Esra, Nehemia, die uiteraard ook allemaal als profeet worden gerekend en als profeet van hun tijd worden gezien. En dan zou mijn vraag zijn, één van hun moet toch de grootste zijn. Wie zou u kiezen? Nog steeds zijn we allemaal stil. Het antwoord staat ervoor. En ik zou zeggen, niet allemaal tegelijkertijd stil zijn en denken dat je iets verkeerd zou zeggen. Bang voor het foute antwoord. Maar de Bijbel kijkt toch ook anders. En als we nadenken over wie zou de grootste profeet zijn die er genoemd wordt in de Bijbel, dan kijken we natuurlijk vooral wat de Heer Jezus zelf zegt. En Jezus noemt hem zelf heel duidelijk. En hij noemt hem de allergrootste die uit een vrouw geboren is. En het is een persoon die zeker genoemd wordt in de Bijbel, maar waar helemaal geen boek aan is gewijd. Waar vele van zijn tijdgenoten hem hebben bestempeld als zonderling, als excentriek, als fanatiek overtuigd van zijn roeping. Misschien zouden we hem nou wel op dit moment een wappie noemen. Maar als we het inderdaad lezen, dan weten we het ook al. Het is Johannes de Doper waar de Heer Jezus het over heeft. Die zonderlinge woestijnman, gekleed in kamelenhaar, of kamelenharen klederen, sprinkhanen etend, leeft in de woestijn. En die excentriekeling die daar over de Messias aan het praten is. En Jezus noemt hem de allergrootste. En de man die maar één doel had en hij was gezonden om als bode om de weg voor Christus, Jezus van Nazareth, vrij te maken en op hem te wijzen als de Messias die komen zou. En in alle vier de evangeliën, daar wordt Johannes de Doper betrekkelijk kort genoemd. We lezen van zijn afkomst, we lezen over zijn bediening uiteraard, dat hij mensen doopte met water. We lezen ook over zijn dramatische dood. Maar er wordt betrekkelijk kort over hem gesproken. En toch zegt Jezus inderdaad in Matteüs 11, voorwaar, dus let goed op wat ik jullie zeg, voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Geen levend mens, geboren op deze wereld, geboren uit een vrouw, is groter dan Johannes de Doper, zegt de Heer Jezus zelf. Maar, vervolgt hij, maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Als we dus een stapje verder gaan in het zoeken van wie de grootste is, dan zegt de Heer Jezus dat wie juist de kleinste is, dat hij de allergrootste zal zijn. En wie is dan de allergrootste? Hij is door God en door alle engelen aangewezen als de allergrootste. En waarvan de hemel en heel de schepping zelf getuigt dat er geen hogere naam is dan zijn naam, Jezus Christus. Jezus Christus. En toch wordt hij door het overgrote deel van de mensen op deze wereld gezien als de, nou, misschien inderdaad wel de grootste wappie die er ooit is geweest. Die ooit heeft bestaan. Zijn naam, Jezus of Jezus Christus, wordt nog steeds dagelijks veracht, misbruikt en gebruikt door velen, soms zelfs door mensen die zich christen noemen, als een vervangingswoord voor afschuw. Afschuw in plaats van verwondering. Voor afkeur in plaats van bewondering. Als scheldwoord in plaats van liefkozing. En zijn naam als uitdrukking, ja, staat voor alles wat de mens vaak tegenstaat. In plaats van waarvoor hij eigenlijk gebruikt zou moeten worden. En dat is de verpersoonlijking van juist alles wat goed is, wat lieflijk is, wat tot heil aan een ieder mens gegeven is. De enige die God zelf aan de schepping heeft gegeven om de wereld van Gods oordeel te verlossen en weer vrij te maken. En je zou zeggen, Jezus, wat is het toch een heerlijke en mooie naam. We zouden zijn naam toch alleen maar met respect en met liefde moeten noemen wanneer we überhaupt al over hem spreken. En nu werd ik door dit spreken over Jezus, werd ik stilgezet bij een uitspraak van de Heer Jezus zelf, die ons vandaag, denk ik, allemaal goed aan het denken gaat zetten. En dat kan best wel confronterend zijn. En als we net zongen, God van trouw, dan hebben we echt Gods trouwheid nodig om, waar we het vandaag over mogen hebben, om dat ook te gaan doen. Want we zijn daar afhankelijk van. Het zette mij stil. En het is een uitspraak die we misschien allemaal wel hebben gelezen ooit, die we allemaal wel kennen. En die ons inderdaad stevig stilzet als christen, omdat de consequenties zo immens groot zijn. Maar waar we misschien maar de woorden half van lezen of half van begrijpen. En we lezen dat in zowel Marcus als Lucas, waarin staat, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Of in gewone taal. Het is erg als je je voor mij en voor mijn woorden schaamt tegenover deze ontrouwe en ongehoorzame mensen. Want dan zal de mensenzoon zich ook voor jou schamen op de dag dat hij samen met de heilige engelen terugkomt met de hemelse macht en majesteit van zijn Vader. Als we dit laten bezinken en je leest dit nog eens goed door, dan weet je wat dat voor ieder van ons betekent. Want de wereld is vol van zichzelf praktiserende, christen noemende mensen. En die schamen zich helemaal niet om te vertellen van Jezus als historisch persoon. Dat hij bestaan heeft. En dat je durft ook wel te vertellen dat je gelooft dat hij door God gezonden is. Dat hij de Zoon van God is. Maar de christenen schamen zich er misschien ook wel voor om zijn woorden te herhalen. Waarom? Omdat misschien Jezus zo radicaal was in zijn woorden. Omdat hij woorden sprak die ons echt tot in het diepste raken. Ons confronteren met onszelf. Als er over hem wordt gesproken, dan komt het vaak niet verder dan wat een goede man Jezus is geweest. En dat hij echt wel een goede leer heeft gebracht. Maar als we vragen aan elkaar of we juist willen vertellen wat Jezus heeft gezegd en de woorden te herhalen die hij heeft gezegd, dan zijn soms mensen wel beledigd. Ik kan dat niet, ik wil dat niet. En het verstoort misschien eigenlijk het beeld van Jezus als idool die ze hebben. Want hoe vaak geven we een eerlijk en een respectvolle getuigenis naar onze ouders, naar onze broers en zussen, naar vrienden, collega's, buren of zelfs onbekenden van wie Jezus echt was en de confronterende zaken die hij benoemde in ieders leven? Willen wij echt vertellen wie hij is? Dat Jezus Christus de Zoon van God is, gegeven tot redding van de hele schepping, van ieder mens, en dus ook van misschien jouw gesprekspartner die tegenover je zit en die hem nog niet kent en hem bewust of onbewust afwijst. En dat vinden velen van ons heel erg moeilijk. Om degene waar je mee spreekt en waarvan je weet dat hij of zij Jezus nog niet kent als Heer en hem niet heeft aangenomen als verlosser en redder over hun leven, om die persoon te vertellen dat God hem ook uitnodigt om door Jezus heen bij hem te komen. Dat Jezus door God is gestuurd om verzoening te brengen. En dat is dan nog de halve waarheid. Want naast het feit dat Jezus de Zoon van God is, dat hij uit de hemel naar de aarde is gekomen en ons heeft verteld hoe groot de liefde van God is voor zijn schepping, voor de mens, voor ieder mens die hij heeft geschapen. Dat zei hij in zijn tijd toen, en dat geldt nu nog steeds. Naast het feit dat dat alles waar is, vertelde hij ook dat de toegang tot God slechts mogelijk is op basis van zijn genade. En dat die genade slechts door bekering van zonde en door geloof kan worden verkregen. Gods koninkrijk is alleen maar binnen te gaan door zijn genade. En die genade krijg je alleen maar door bekering en door het geloof wat wij ontvangen. En nu wordt het moeilijk, want nu komen we op een punt waar vele christenen verstek laten gaan. Want er zijn christenen die geloven dat God, dat het vertellen over Gods liefde in Christus, dat dat al genoeg is voor je behoud en voor je redding. En dat bekering van zonde pas later aan de orde hoeft te komen. Dat is nog niet belangrijk. Vertel eerst over de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God is. En dan ben je gered, als je dat gelooft. Bekering van zonde, pas als je het begrijpt, dan is dat goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat het beide samen hand in hand gaat. Christus is koning. Christus is de genade die God heeft gestuurd. Maar Christus confronteert ook mensen, toen in zijn tijd de Farizeeërs, en nu door de Bijbel die wij lezen en zijn woorden lezen, iedere dag met onszelf. Want wat zeg je tegen iemand waarvan je weet dat hij over iemand anders roddelt? Of dat hij niet de waarheid spreekt? Of dat hij in overspel leeft? Of in ontucht leeft? Of aan drank, of drugs, of seks, of geld, of wat dan ook verslaafd is? Hé, ik weet dat je niet helemaal goed leeft, maar God houdt ook van jou. En hij heeft ook voor jou zijn zoon gestuurd. Maak je geen zorgen. Jij mag ook in de hemel komen. Is dat misschien niet vaak de vorm van ons evangeliseren? Het evangelie brengen? En toch weten we als kind van God dat dat slechts de halve waarheid is. Dat dat niet het hele evangelie is. En dat degene waar je dan mee spreekt, dat je die niet echt een stap dichter bij God brengt. Jezus zelf verzachtte zijn woorden echt niet. Toen hij tegen de Farizeeën sprak en toen hij hen berispte. Hij was heel duidelijk als hij zich tegen de zonde opstelde en sprak over Gods oordeel. Als hij sprak over Gods heilig en rechtvaardig karakter. Als Jezus benoemde heel duidelijk de woede die God had tegen de zondige mensheid. Hoe haat moord was en hoe lust voor een andere vrouw of man overspel is. En in zijn moreel perfecte ogen een zonde is. Hij veroordeelde echtscheiding. Hij sprak zelfs over het beter afhakken van handen en het uitsteken van ogen, als die de oorzaak zouden zijn van zondig handelen. En hij waarschuwde de mensen over de realiteit van de hel. En ook Paulus sprak hele duidelijke taal. Als hij zegt, dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Misschien in wat simpelere taal uit de basisbijbel. Hou jezelf toch niet voor de gek. Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken, leugens over anderen vertellen, of anderen bedriegen, zullen Gods koninkrijk niet binnengaan. Als we echte en getrouwe getuigen van Jezus willen zijn, dan zullen we ook bereid moeten zijn om de woorden die hij heeft gesproken te herhalen en ons er niet voor te schamen. En we denken al snel aan oordeel en veroordeling als we dat zouden doen. Als we misschien refereren aan de 10 geboden die God aan Mozes heeft gegeven voor zijn volk, voor de mensheid. Een norm die ieder mens zich graag aanneemt, maar tegelijkertijd waar geen één mens aan kan, die geen één mens kan halen, kan volbrengen. En je zou zeggen, als er dan toch geen mens zich kan houden aan de wetten van God, is het dan niet juist liefdeloos en oordelend om deze geboden aan te halen en ze voor iemand neer te leggen? Misschien zelfs voor zijn voeten te werpen. Misschien wel om de ander ermee neer te sapelen en in te wrijven dat de hemel onbereikbaar is, omdat de mens nu eenmaal feilbaar is. Zou dat liefdeloos zijn? Als struikel je over één gebod, zegt het woord, bij overtreding geldt dat zo alle geboden overtreden worden. Maar als je het zo brengt, dan zou dat inderdaad liefdeloos zijn. Want als ze niet gebracht worden zoals God ze zelf heeft gegeven, en samen met al die honderden andere geboden en verboden die de mens weliswaar confronteert met zijn zondigheid, maar die bedoeld zijn door God om de mens juist in te laten zien dat hij het antwoord is. En dat de mens juist afhankelijk van hem en dichter bij hem mag zijn. Het werkt als een spiegel die de mens, ja, die de mens zichzelf toont in zijn zonde en in zijn gebreken. En hij laat juist zien, de wet als spiegel, dat ze zichzelf juist niet kunnen redden en dat ze door het houden van de wet juist niet kunnen worden behouden. De wet is inderdaad een oordeel tot oordeel voor wie haar gebruikt als streven tot zelfredzaamheid en tot zelfrechtvaardiging. Maar als Gods woorden wel in liefde worden gebracht, dan leidt het juist tot vrijspraak en tot redding voor degene die gewoon in alle nederigheid beaamt dat hij zondig is. Dat hij één of meerdere, of misschien wel alle geboden heeft overtreden. En ja, dat hij op dat moment mag neervallen voor Gods troon, op zijn knieën en simpelweg een beroep mag doen op zijn genade. Dan werken Gods geboden juist als liefdeskoorden die de mens dichter naar hem toe trekken, als ze in liefde worden gebracht. Want wat kan een mens dan anders doen dan in verootmoediging neer te knielen en in afhankelijkheid zijn armen op te heffen naar God, omdat God zelf alleen maar dat kan geven wat hij nodig heeft. Vergeving van zonde, van alle overtredingen die hij heeft gemaakt naar God toe, en wellicht ook nog zal gaan maken als we God niet bij ons leven betrekken. En hem juist de leiding geven in ons leven, in plaats van zelf de touwtjes in de handen te houden. Jezus zegt, wie zich schaamt voor mij en mijn woorden. Wij kunnen en mogen deze twee niet uit elkaar halen, niet los van elkaar zien, wanneer wij onze naaste, en hier staat het, onze naaste over hem mogen vertellen, over Gods heilsplan, die hij voor de wereld al klaar had liggen voordat hij de aarde schiep, was Gods plan met zijn schepping al bekend. En Paulus zegt weliswaar gelegen en ongelegen, en soms komt het heel, heel erg ongelegen. Soms komt het ons heel ongelegen. En geloof me, ik praat voor mezelf als ik deze dingen zeg, want ik weet hoe vaak je in een situatie komt waar je het zelf ongelegen vindt om over de woorden van Christus te spreken. En maar liever zwijgt, in plaats van zijn woorden te herhalen en in waarheid te brengen en met liefde uit te leggen. Maar toch mogen we vertellen wie Jezus is en vertellen wat hij heeft gezegd. Omdat we allemaal ook beseffen dat we zelf feilbaar zijn en dat we net zo goed Gods geboden hebben overtreden. En dat we daarom naar de ander toe in langmoedigheid kunnen praten, met andermans redding voor ogen. Maar dat kan je niet doen door ook de woorden van de Heer Jezus te herhalen, want dat waren woorden van liefde. En Jezus zegt van zichzelf dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om het juist te vervullen. Dus waar ieder mens faalt, daar is de Heer Jezus die oplossing. Waar ieder mens faalt, daar zijn de woorden van Christus de oplossing. Wat zouden we uit onszelf moeten vertellen als je zelf net zo zondig en net zo feilbaar bent? Wat zouden we moeten vertellen aan de anderen? Het zijn juist die woorden van Christus die zo onmisbaar zijn, En zo hoog nodig zijn om die ander te mogen bewegen, om te zeggen, hé, ik heb Christus ook nodig. Ik heb Gods liefde in mijn leven ook nodig. We doen dat niet door alleen maar te zeggen, Christus is de Zoon van God en hij heeft jou lief en hij is gestorven aan het kruis. En als je dat gelooft, dan is dat allemaal genoeg. Jezus zelf zou volkomen zwijgen als dat genoeg was. Dan was hij misschien snel op het kruis gestapt en dan was het over. Maar hij vertelde in zijn bediening jarenlang wie God is en wat zijn plan was en hoe lief God de wereld had. En dat ondanks dat hij de zonde haat, dat hij vol genade wil zijn naar de mens die dat accepteert. Door niet te spreken over de geboden van God, onthouden we elkaar juist. Gods enige manier om tot inkeer te komen. Gods enige manier om, ondanks dat we zijn geboden overtreden, juist zijn grote liefde kunnen herkennen door zijn genade in Christus. En dat was ook wat Paulus uiteindelijk zei toen hij begreep, van alles wat ik heb gezien, van alles wat ik nog meemaak, ook de doornen in mijn eigen lichaam, uw genade is mij genoeg. En dit geldt voor ieder mens. Uiteindelijk mag je tot erkentenis komen dat ondanks de verschrikkelijke realiteit die we in de spiegel van de wet zien als we die voor ons houden, van ons eigen leven en de puinzooi die je er soms van hebt gemaakt, wanneer we daarin durven te kijken, dan zien we Gods genade in Jezus. En dat geldt voor een ieder mens als die spiegel wordt voorgehouden. Door de woorden van Jezus te herhalen, voorkom je dus dat er een halve waarheid wordt gebracht, zodat de ander tot hele inkeer kan komen. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden. En Paulus gaat ons voor als hij zijn verlangen uitspreekt voor zijn generatie, de mensen om hem heen, als hij zegt, broeders en zusters, met mijn hele hart bid ik tot God dat Israël zal worden gered. Want daar verlang ik met mijn hele hart naar. Want ik weet dat ze erg hun best doen om God te dienen, maar ze doen dat op de verkeerde manier. Want ze begrijpen niet op welke manier God hen wilt vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun eigen manier, door de dingen door de dingen die ze doen. Ik ben het daar kwijt, maar luister mee. Ze proberen het op hun eigen manier, door de dingen die ze doen. Daardoor zijn ze niet gehoorzaam aan God. Want Gods manier is Jezus. Jezus is het einddoel van de wet, van Mozes. Iedereen die in hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. Mozes schrijft hoe je door de wet vrij kan worden van schuld. Als je je helemaal aan de wet houdt, zal je leven. Onmogelijk. Jezus zegt dat juist de wet voorzeker tot de dood zal leiden, omdat wij allen juist door die wet zullen veroordeeld wanneer je er één overtreedt. En we zijn allemaal overtreder daarvan. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan tot de Vader komen, ofwel niemand zal in Gods hemelse gezelschap komen dan door hem alleen. En als dit een boodschap is die je confronterend vindt, een boodschap die je als het ware aan beide handen, beide armen laat hangen, tussen aan de ene kant de opdracht van de Heer Jezus om de wereld in te gaan en van hem te getuigen, zijn woorden te herhalen. En aan de andere kant wat je zelf zo moeilijk vindt om te doen, breng het dan in gebed. Breng het in gebed bij God. En vraag hem op dat moment om wijsheid en woorden voor die ander. Vraag hem om moed en daadkracht en afhankelijkheid en inzicht in zijn woord. Om van zijn zoon te getuigen en om zijn woorden te herhalen. Zodat die ander tot volledige inkeer mag komen. En ik mag vaak met mensen spreken. Dat zeg ik. Ik praat graag met mensen. En ik doe dat graag op veel plekken. Soms heb ik urenlange plekken in het gesprek in het vliegtuig of op straat of met klanten die ik tegenkom of nou ja, waar dan ook. En ik heb bij mezelf eigenlijk geleerd dat je, als je nou op een hele simpele, vriendelijke, niet confronterende wijze met iemand in gesprek wil gaan en hem het evangelie wil brengen, dan begin ik zo. Met een vraag. Heb je wel eens van Jezus Christus gehoord? Nou, geheid dat 99 van de 100 mensen waar je mee spreekt wel eens van Jezus Christus hebben gehoord. Of dat nou op een goede of slechte manier is. Geheid dat ze van hem hebben gehoord. En de volgende vraag is dan een hele, nou, open, niet confronterende manier om de ander zijn zienswijze over hem te laten vertellen. Mag ik je vragen hoe je over hem denkt? En laat hem dan rustig uitpraten. Laat hem rustig zijn verhaal doen. Of dat nou positief of negatief is over Jezus. Laat hem uitpraten. Hoor hem aan. Zonder te onderbreken. Zonder te oordelen. Laat hem vertellen. En dan mag je bij die laatste vraag komen. Mag ik je vertellen wat ik van hem vind? 3 vragen die onmogelijk confronterend en beledigend kunnen zijn voor iemand waar je mee spreekt. Gewoon een open vraag die iemand zijn visie laat vertellen en de vraag of jij dat ook mag doen. Maar daar komt het dan wel op aan. Durf je de ander te vertellen dat je net zo verloren was? Dat je net zo zondig was. Dat je net zo goed je twijfels en misschien wel je vooroordelen had over die Jezus. En dat je moet bekennen dat je om dat alles zijn offer aan het kruis van Golgotha nodig hebt gehad. Dat je verloren zou zijn als Jezus niet je persoonlijke verlosser zou zijn. Als je hem niet zou kennen. En als je hem niet geaccepteerd hebt. En durf je naast die getuigenis de ander te vertellen dat je bekering betekende dat je je zonde in Jezus' naam mocht belijden. En dat je in Jezus' naam ook afstand mocht doen van die oude levenswijze die je van God weghield. Want we weten dat dat voor jouw gesprekspartner net zo goed zal gelden. Dat ondanks alle zaken die er mis zijn gegaan of nog mis zijn in zijn of haar leven, zaken waarvan men weet dat als ze die naast de morele wet van God zouden leggen, dat ze niet goed zouden zijn, dat Jezus ook voor hun is gekomen en dat hij voor hen, dat hij hun weer in het reine heeft gebracht met God door ervoor te lijden en te sterven aan het kruis. Dat als hij of zij bereid is om zonde te belijden en Jezus' offer aan het kruis hierin te accepteren en ook bewust afstand wil doen van alles wat hen daar nog van afhoudt, van Gods liefde weghoudt en dat ze zich van hun oude leven willen afkeren, dat dat dan ook voor hun geldt. Dat Gods genade zal gelden en dat er een nieuw leven mag beginnen in Christus. Is dit niet onze wens en ons gebed voor ieder ander? Is dit niet ons diepste gebed die wij hebben als wedergeboren kind van God, voor die ander. Dat de genade die je zelf hebt ontvangen, die je zo nodig had om dat door te geven aan de ander. Zou dit niet de diepste wens zijn voor degene die je zo aan het hart gaat? Ver weg, of misschien wel heel dichtbij je. Vind je het moeilijk, dat evangeliseren? Vraag God dan om hulp en om raad daarin. Vraag hem om de juiste woorden en de juiste houding op dat moment. Vraag hem om verlost te zijn van schaamte, om jezelf bloot te geven en om de woorden van de Heer Jezus goed te mogen doorgeven. Het zouden namelijk precies de woorden kunnen zijn die die ander zo nodig heeft en die die ander mag redden. En God is trouw, we zongen er net over. Hij zal ons geen steen geven als we hem om een brood vragen. Hij is de gever van alles wat goed en lieflijk is. Hij heeft dezelfde wens als die wij hebben. Ook hij verlangt ernaar om onze geliefden, om vrienden, buren, collega's, maar ook alle mensen, geen één zou God verwerpen in zijn liefde. Zijn verlangen is om ieder mens te redden. Om ja, dat we de ander op Gods pad mogen brengen en hen zo de gelegenheid geven zich te laten bewaren voor de eeuwigheid in Gods ja, onmetelijk grote liefde. En op wie anders zouden we ons vertrouwen stellen als ons de moed en de woorden ontbreken? Vraag het hem gewoon. En hij zal ons tonen welke woorden we op dat moment mogen gebruiken. Wees niet bang en bevreesd om af te gaan, om dom te lijken, om een excentriekeling te zijn die alleen maar over die Jezus wil vertellen. Wees niet bang om klein en kwetsbaar te zijn. De Bijbel zegt ons, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ik mag nog een laatste tekst met u delen. Een tekst waarbij mijn moeder in haar Bijbel had geschreven, zo moeten wij zijn. Zo moeten wij zijn. En er stond hier in Johannes 7 vers 38, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Gods geest zelf zal ons voorgaan in ons verlangen de ander voor de Heer te winnen. En ons woorden van leven als een stroom van levend water schenken. De Bijbel leert ons duidelijk dat we niet gered zijn en niet gered worden door onze werken, maar door genade alleen, door geloof. Maar God heeft wel arbeiders nodig. God heeft wel arbeiders nodig, dus we zullen wel moeten werken voor hem. En wie daarin de belangrijkste, de grootste wil zijn, zal juist de kleinste en andermans slaaf moeten willen zijn, zegt het woord. En Jezus heeft getoond wat het is om de kleinste te zijn wanneer het erop aankomt om die woorden van dwaasheid voor de mens te herhalen. De woorden die God ooit had gegeven door de profeten, door de wet van Mozes, om die te herhalen. Dat was wat Jezus deed. Iedere keer zei hij, er staat geschreven dit en dat en dat. Er staat geschreven dit en dit en dat. En zo mogen wij de woorden van Jezus in liefde ook herhalen naar de ander, om die ander voor God te winnen. Hij toonde onszelf door de kleinste te zijn, veracht te zijn door iedereen, onderschat en verworpen te zijn en uiteindelijk aan het kruis gehangen voor iedereen, juist de grootste te zijn in Gods koninkrijk. Hij deed het ons voor en hij vraagt ons om ieder in ons kleine hoekje, zoals dat kinderliedje ons zegt, ieder op ons eigen plekje en in ons eigen kringetje in deze wereld, hoe groot of klein deze ook mag zijn, om van hem te getuigen voor wie hij is, waar hij voor staat en zijn woorden van liefde en rechtvaardigheid door te geven. En laten we zo elkaar daarom die woorden van redding, van waarheid, van leven niet onthouden, maar ze in zachtmoedigheid en ziende op onszelf brengen in de liefde die God ons heeft gegeven in die heerlijke naam van Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons iedere keer weer aanmoedigt. Als we uw woord openen om te lezen wie uw Zoon Jezus Christus was. En wie Hij mag zijn in ons leven. Om te lezen wat Hij deed, maar ook wat Hij zei. Dat Hij woorden van liefde bracht. U vertelde van uw genade. Maar ook dat Hij de mensen, ieder mens, confronteerde met het feit dat u heilig en rechtvaardig bent. En dat we als mens op onszelf zo ver van u afstaan, omdat we worden gescheiden door de zonde die we doen. Het leven wat we leiden dat niet in overeenstemming is met uw wil voor ons. Het leven wat u ons toewenst. En uw Zoon Jezus Christus heeft dat voorgedaan. En we vragen u zo eerbiedig, wilt u ons helpen om dat ook te doen? Als we zelf gered zijn, als we zelf de woorden van uw Zoon Jezus Christus mochten begrijpen, als we onze zonden naar u toe hebben mogen belijden en uw redding en genade hebben ontvangen, Heer, dat we zo de woorden van uw Zoon mogen herhalen, dat u ons daarin wilt helpen en bijstaan om de ander ook te redden. En als de Heer Jezus zegt, heb je naaste lief als jezelf, maar heb ook je naaste lief zoals ik jou heb lief gehad, dat Hij stierf aan het kruis om ons te redden, leer ons dan en kom ons te hulp, Heer, als er momenten zijn in ons leven dat als we met iemand anders praten en we over u mogen vertellen, dat we op dat moment ervoor mogen kiezen om de allerkleinste te zijn. De ander hoger te stellen dan onszelf. En als dat moeilijk is, Heer, dat we u dan om hulp vragen, om ons daarin tegemoet te komen. Dat u ons werkelijk onze positie laat zien. Dat we niet de grootste kunnen zijn, maar dat we juist door klein te zijn groot mogen zijn. Dank u voor uw voorbeeld, Heer Jezus. Dank u voor uw goedheid en genade. Prijs uw naam. Amen.